Een hele goede middag allemaal. Fijn om weer allemaal stoelen in de kerk te zien. En fijn dat u er allemaal bent. Fijn dat u thuis ook meekijkt. Peter die gaat vandaag spreken over een prachtig psalm van David, psalm 101. En het gaat over puurheid en over echtheid. En daarom willen wij graag samen, voordat de dienst begint, het lied aan u voordragen, laat het huis gevuld zijn. Want dat zingt van dat verlangen naar echtheid. Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart. En dat zo deze dienst hiervan gevuld mag zijn. Dat we daarnaar zoeken en verlangen.
Met een wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen.
Goedemiddag. Goedemiddag en welkom in deze dienst. Fijn dat we, ja, we zitten weer op een andere manier, hè, in rijtjes. Maar fijn dat we hier weer aanwezig kunnen zijn. En ik hoop ook vanaf deze zondag in veel grotere getalen, ook in de vijfuursdienst. Vanmorgen was de kerk helemaal vol, heb ik begrepen. Welkom ook aan kijkers en luisteraars thuis via de livestream. En een speciaal welkom aan broeder Hartkamp. Fijn dat u deze middag de dienst wilt leiden. En we zien uit naar welke woorden God u gegeven heeft. En dat ze hart mogen ontvangen. Dat ze bij ons binnen mogen komen. Ik heb een aantal mededelingen. Even kijken. Dus vanmorgen is er wat een bekendmaking geweest over een actie over zonnepanelen. Een sponsoractie. Er komen namelijk zonnepanelen hier op het dak. En dat hebben vanochtend hebben Marien Rodenburg en Wim Vis daar het nodig over verteld. Dus ik kan niet precies vertellen wat zij gezegd hebben. Ik heb de dienst nog niet zelf bekeken en geluisterd. Misschien u wel. Maar ik neem aan dat op de Scipio-app dat daar er wel genoeg over staat. Marcel die steekt de vinger op. Dus op de Scipio-app kunt u informatie vinden. U kunt meedoen namelijk om de zonnepanelen te sponsoren. Even kijken, dan was er een bericht over koffiedrinken, maar dat ging ook over vanochtend, dus dat geldt nu niet. En de bloemengroet die gaat als een groet naar broeder en zuster Schaftenaar. En we hopen dat ze ze als zodanig ook zullen ontvangen. Dat het bemoedigend voor hen zal zijn om de bloemen te krijgen. En met de bloemen willen we ook in onze gebeden straks in de voorbeden stilstaan. Ook, en ook bidden voor hen. Dan. Aanstaande zaterdag. Dan wordt er een dankdienst gehouden. Een dankdienst om Bram van het Hul te herdenken. En ik zal voorlezen wat in de mededeling erbij staat. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Deze tekst uit Jesaja 43 staat te lezen op de rouwkaart die we als gemeente ontvingen. Naar aanleiding van het overlijden van Bram van het Hul. Op zaterdagmiddag 5 maart zal de dankdienst voor zijn leven gehouden worden in de grote kerk in Elburg. De dienst begint om 1:30 middags. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan graag uiterlijk om 1:15 aanwezig zijn. De dienst zal ook online te volgen zijn. Houd de berichtgeving in de Scipio-app en op de website hierover in de gaten. We willen biddend om de familie heen blijven staan. Tot zover deze aankondiging. We gaan nu zingen het openingslied en dat is Johan de Heer 443, de versen 1, 3 en 5. Johan de Heer 443, de versen 1, 3 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Het openingslied is al aangekondigd. Wat is het fijn om Pasen tegemoet te zingen. We zijn op weg naar Pasen. We zijn op weg naar Goede Vrijdag. En wat is het fijn om dat tegemoet te zingen. En met elkaar te belijden. Ons verlangen om naar hem toegetrokken te worden. En zijn licht in ons leven te krijgen. Zodat hij met ons aan het werk kan. Wat is het fijn om daarvan te mogen zingen. En dat kunnen we ook zingen in dit lied. Wij prijzen u, o God, voor de komst van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaad en voor hoon. Halleluja, u zei de Heere, o trek ons tot hem, dat we steeds meer naar hem worden getrokken en vervuld worden door hem. Wij zingen met elkaar Johan de Heer 443.
Oh. Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat jullie gekomen zijn naar deze dienst. Wij willen ook in deze dienst weer uitspreken, zoals we eigenlijk elke dienst doen, dat we met ons leven, en dus ook voor deze dienst, afhankelijk zijn van de hulp van God. Want Hij is het die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw, Hij is eeuwig. En Hij belooft, ik zal nooit loslaten het werk dat mijn hand is begonnen te doen. En weet je, die God, die zegt vanmiddag ook weer tegen u en tegen jou, er is voor u en er is voor jou genade en vrede van God de Vader, door Jezus, zijn Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Wij zingen met elkaar Johan de Heer. Wij zingen daar de tekst van Johan de Heer nummer 14. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd. En wij lezen daar natuurlijk met elkaar een mens. Dus niet alleen hier de voorste rij, zeg maar, hoe het hoeft zich aangesproken te voelen. Het is een mens die zich met ziel en lichaam aan Christus wijdt. En dat we hem vragen de invulling van ons leven te bepalen. Want dan kan die vrede, die alle verstand te boven gaat, ons vervullen. Daarom zingen wij ook in dit lied. Wij geven ons aan u. Maak uit ons in deze dagen een mens die strijdt voor u. Wij zingen met elkaar Johan de Heer, nummer 14, de versen 1, 2 en hurra. Zeg ik het goed? 1, 2 en 4 word ik hier gesouffleerd. Dankjewel.
Samen bidden voor de dienst en ook voorbeden doen voor een aantal zieken in onze gemeente. Ik zal het even opnoemen. We willen in ieder geval bidden voor de familie van Hul. Bidden voor troost en bemoediging. Voor liefde God, van God, dat hij merkbaar aanwezig mag zijn in hun leven. We bidden voor de ouders, de broers en alle familieleden eromheen. We bidden ook voor Bert Vink. Hij gaat snel achteruit en menselijk gesproken is zijn levenseinde hier op aarde dichtbij. We bidden ook voor Tineke, zijn vrouw, die voor de tweede keer in haar leven door dit proces zal moeten gaan. We bidden voor Evert en Nelly Schaftena, die deze week de bloemen krijgen van onze gemeente. Ze maken een moeilijke tijd door. We bidden dat de bloemen hen mogen bemoedigen. Uit de lijst met langdurig zieken willen we bidden voor Stefan van Boven en zuster Ilse Viergeven. We willen ook bidden voor de werkers van de SZD, Stichting Zending en Diaconaat in Oekraïne. Nu Rusland de Oekraïne heeft aangevallen, binnengevallen, heerst er grote onrust en angst. Vanuit de bond wordt er nauw contact met de werkers onderhouden. Maar laten wij ook voor hen en voor de bevolking van de Oekraïne bidden. En van onze voorganger, de Muurling, die kreeg het volgende bericht binnen. Van Vitaly Orlov, die is pastor van de Sumny Christian Church in Kiev. En die schrijft het volgende. Beste vrienden, broeders en zusters uit de verschillende delen van onze wereld. We doen een beroep op u in deze donkere tijd voor ons allemaal. Wanneer wolken zwart van explosies de zon over onze hoofdstad bedekken. Deze nacht en nachten zullen de elitetroepen van de Russische Federatie samen met Tsjetsjeense eenheden een van de oudste en mooiste steden ter wereld bestormen. De spirituele hoofdstad van Oost-Europa, de stad Kiev. Zelfs nu gaan de straatgevechten in Kiev door. Iedereen die een wapen kan vasthouden is opgestaan om de hoofdstad te verdedigen. Zelfs gepensioneerden, studenten en schoolkinderen. De komende nachten zijn kritiek. Alles waar de hele beschaafde wereld in geloofde en tot nu toe heeft opgebouwd, staat op het spel. Met tranen in onze ogen vragen we jullie, ongeacht de tijdzone, om al die tijd te besteden aan vasten en bidden tot God. Bid de Heer om ons te beschermen tegen de horden die de spot willen drijven met het geloof en de waarheid van God. Stuur dit bericht alsjeblieft door aan al uw vrienden, familieleden en kennissen in Europa, Azië en Amerika. Gebed is sterker dan de sterkste vijand. Met liefde en hoop op de Heer, uw broeders en zusters uit Oekraïne. Zullen we bidden? Heer, dat willen we gelijk ook maar doen, Heer. Bidden voor onze broeders en zusters in de Oekraïne. Bidden voor de bevolking van Oekraïne. En als er zo'n noodkreet komt van een van de voorgangers uit Kiev, dan is het enige wat we kunnen doen, is ons wenden tot u, Heer. Wenden tot u om bidden om vrede. Heren, als de, met name de nachten nog zo angstig zijn en mensen in de schuilkelders moeten doorbrengen, dan bidden we u, Heer, voor uw aanwezigheid. En willen bidden, Heren, dat als er pogingen ondernomen worden, dat het tot een wapenstilstand of tot vredesgesprekken kan komen. Heren, wilt u alles in het werk stellen, dat dat mogelijk is. Heren, en we bidden voor de bevolking van de Oekraïne. En we bidden voor de toekomst van het land. En we bidden voor uw vrede. Heer, en ja, het voelt zo machteloos hier vanuit het rustige Westen om voor hen te bidden. Maar het zijn onze broers en zusters daar en we willen ook voor hen bidden. Maar trouwens voor de hele bevolking. Ook voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne die het misschien nu weer des te zwaarder heeft. En heren, toon uw erbarmen. Heren, en toon dat u de vredevorst bent. Soms zou ik wel willen vragen, Heren, kom maar terug, Heer Jezus. Maar de tijd is niet aan ons, de tijd is niet aan u. De Vader in de hemel weet wanneer de tijd is. En wil ook in vertrouwen onze gebeden bij u neerleggen. We bidden ook voor de rouwdragende familie van het Hul. We bidden hier voor deze week ook, als ze zo hun kind missen, zo hun broer missen, zo hun familie missen. We bidden voor troost en voor bemoediging, heren. De rouw is soms zo hard en zo bitter. En wilt u troost geven, wilt u bemoediging geven. Ook in de dienst die ze speciaal ook een dankdienst noemen voor Bram. Bid, heren, dat ondanks het verdriet, dat er ook een getuigenis van mag uitgaan. En we bidden, heren, voor de komende dagen. Wij zijn erbij. We bidden ook voor Bert Vink. Als hij snel achteruit gaat en hij ook vlak voor de hemelpoort staat, zal staan, bidden we ook voor uw aanwezigheid, Heer, voor troost, voor bemoediging. En bidden ook voor Tineke, zijn vrouw. We bidden, draag hen beide in deze periode. We bidden voor Evert en Nelly, schaft ernaar. Bid dat de bloemen die ze krijgen, dat die hun mogen bemoedigen. En we bidden ook voor hen in deze moeilijke tijd die ze samen doormaken. Of die ze doormaken. En uit de lijst van langdurige zieken, we bidden voor Stefan van Boven en Ilse Viergever. Dat zijn vrij jonge mensen die u ook zo nodig hebben, Heer. En geef uw steun, geef uw aanwezigheid. Heer, we willen ook verder deze dienst aan u opdragen. Dat klinkt zo verdrietig als we voor zoveel zieke mensen bidden en ook voor de nood van de wereld. Maar we zijn ook dankbaar. We zijn ook dankbaar dat we bij u horen en dat we hier samen kunnen komen om uw naam ook groot te maken en te eren. En u bent ook alle lof waard, heren. Dank u voor uw bemoeienis met deze wereld. Dank u voor uw grote liefde. Dank u voor het offer van uw Zoon Jezus Christus. En we bidden naast het verdriet wat we misschien kennen, of de angsten die we soms in ons eigen leven kennen, dat we ook in dit uur de grootheid van u mogen ervaren. En ook de liefde, en dat die binnen mag dringen in ons hart. En wilt u Peter Hartkamp ook de woorden geven, heren, dat die ook tot opbouw van ons zullen werken. En de liederen die we mogen zingen, dat die u mogen groot maken. En zo bidden we voor het vervolg van deze dienst. In uw naam, in Jezus' naam. Amen.
De liederen die we hebben gekozen, dat is natuurlijk even geleden, dat is een week geleden. Dan maak je zo'n keuze en dan hoor je het gebed. En wat is het dan lastig eigenlijk om aan te sluiten met een halleluja lied. Een lied met blijdschap en uptempo. Maar gelukkig werden we ook net herinnerd aan het feit dat als wij God groot blijven maken en hem toelaten in ons leven, dat daar zingt dit lied over. We zingen zometeen Neem mijn leven, laat het Heer, Johan de Heer 271. Het is een gebed. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, maak ze sterk, bruikbaar voor uw liefdeswerk. En ik denk dat liefdeswerk wat ons nu allen is gegeven is gebed, gebed en gebed en nog eens gebed. Er is niets sterkers dan gebed. Maar dat het onszelf ook mag bemoedigen, zodat wij daardoor een licht kunnen zijn. Zodat wij er kunnen zijn voor de mensen die ons nu zo hard nodig hebben. Ik hoop dat we toch in blijdschap dit lied met elkaar kunnen zingen.
Oh, hallelujah, to
graag met u uit de Bijbel lezen uit Psalm 101. Psalm 101. Ik heb de herziene Statenvertaling meegenomen. Ik weet niet of u gewend bent uit een andere vertaling te lezen, maar ik denk dat het prima gaat om mee te lezen. En er staat boven in de HSV regeringsverklaring, een psalm van David. Ik zal zingen van goede tierenheid en recht. Voor u zal ik psalmen zingen, Heere. Ik zal verstandig handelen op de volmaakte weg. Wanneer zult u tot mij komen? En dan komt het gedeelte waar ik vooral bij wil stilstaan. Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart. Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Ik haat wat de afvalligen doen, hun daden zullen zich niet aan mij hechten. Het slinkse hart zal ver van mij weggaan, de kwaaddoener zal ik niet kennen. Wie zijn naaste in het geheim lastert, hem zal ik ombrengen. Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land, opdat ze bij mij zullen zitten. Wie op de volmaakte weg gaat, die zal mij dienen. En wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugen spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden. Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven, uit de stad van de Heere uit te roeien. Tot zover de Bijbellezing, daar gaan we straks over nadenken. We gaan eerst nog een lied zingen.
Toen ik die tekst uit Psalm 101 las, die in de NBV 2004 wordt vertaald met: ik wil zingen over trouw en recht in een lied voor u, o Heer, moest ik direct denken aan het Johan de Heerlied 273, waar we zometeen couplet 1, 3 en 5 van zingen. Dat begint namelijk met de tekst: ik wil zingen van mijn God en Heer, die steeds zijn zegeningen weer en weer over mensen uitstort telkens weer, waarvan ik mag getuigen. En het vijfde couplet: daal Heilige Geest, daal tot ons neer en geef ons steeds uw zegen weer, zodat wij gesterkt door u steeds weer bij u een loflied mogen zingen. En daar zingt deze psalm ook over. En het laat ons ook nadenken over de volmaakte weg. Want bewandelen wij die volmaakte weg, dan zijn wij zo dicht bij God. En er is niets fijner in het leven dan heel dicht bij God te zijn. We zingen met elkaar Johan de Heer 273, vers 1, 3 en 5.
Oh,
Wij hebben in de week, inderdaad een week geleden contact gehad over de invulling van deze dienst. En toen had ik een tekst opgegeven. En daarna kwam inderdaad die oorlog in Oekraïne. En ik dacht, hey, hadden we dat nog weer moeten veranderen, ja of nee? Ik heb het toch maar laten staan. Want wat toen het nieuws beheerste, in nog maar een week geleden, waren hele andere dingen dan die oorlog in de Oekraïne. De roddelpers die hadden het er knap druk mee. Eerst gaat er bij een televisieprogramma, The Voice, een aantal bekende Nederlanders de mist in, omdat ze menen op ongepaste wijze de intieme cirkel van jonge meisjes te kunnen overschrijden. En toen de rook was opgetrokken, kwamen er berichten uit de voetbalwereld. Toen bleek dat een bekende ex-voetballer, hier uit de buurt ook nog, aan vrouwelijke collega's ongevraagd foto's stuurde van een lichaamdeel dat normaal gesproken voor iedereen verborgen hoort te blijven. En de reacties van de daders zijn na betrapt te zijn vaak hetzelfde. Oh, ik had me niet gerealiseerd dat ik hiermee wel eens buiten mijn boekje zou kunnen gaan. Wat een onzin. De betreffende daders hadden natuurlijk best van tevoren kunnen bedenken wat de gevolgen zijn van hun daden. Je zet je eigen relatie, als je een relatie hebt, zet je je eigen relatie op het spel. Als je kinderen hebt, zullen ze je minachten. Tenminste, ik probeer me voor te stellen, als ik zoiets zou uithalen, hoe het in mijn huwelijk zou gaan en hoe het mijn kinderen vanaf dat moment naar mij zouden kijken. Ik zou absoluut mijn baan verliezen en dat geldt nu dus ook voor die bekende voetballer. En je reputatie is voorgoed naar de knoppen. Kun je dat nou niet van tevoren bedenken? Ja, en nu is het best heel makkelijk om als samenleving ach en wee te klagen. Maar voordat we al te kritisch van onszelf afwijzen naar de ander, is het ook wel goed om te realiseren dat we met elkaar ook een samenleving hebben gecreëerd waar deze praktijken kunnen plaatsvinden. Ik had het al even over de roddelpers. Die bladen, die hebben een bepaald bestaansrecht alleen maar omdat er dus BN'ers zijn die hun privéleven verre van op orde hebben en omdat er blijkbaar gewone Nederlanders zijn die smullen van andermans uitglijders. En ook als er bij ons thuis niet meteen een story, weekend of privé, of weet ik veel hoe die bladen allemaal heten tegenwoordig, in de lectuurbak ligt, zal ieder die eerlijk in de spiegel kijkt, moeten erkennen dat de nieuwtjes over andermans uitglijden het altijd goed doen. Heit alle heurt. Wat is dat met ons? Wat is dat toch met ons, hè? Wat is dat al die akelige dingen die gebeuren in mensenlevens, En dat we dat toch als een soort vermaak beschouwen. Nou, ik werd voor deze preek bepaald bij die verzen uit Psalm 101. Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart en ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. De Bijbel die steekt hier gelijk af naar de kern. Het gaat niet alleen maar om wat je doet, om je gedrag, maar wat je doet met je handen, wat je ziet met je ogen, dat heb je eerst overwogen in je hart. Daar legt de Bijbel nou volop de nadruk op. Vandaar ook dat de spreukendichter in Spreuken 4 vers 23 zegt, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daarin zijn de uitingen des levens. Je hart maakt je mens. Kijk, dieren die hebben een instinct. Dieren handelen vanuit hun driften, zeg maar. En als mensen ook gaan denken dat ze hun driften moeten gaan volgen, verlagen ze zichzelf tot een dier. Waar seksualiteit wordt losgekoppeld van het hart en van de liefde, blijft het dierlijke, platte begeerte over. En dat staat mijlen ver af van hoe de Heere God het heeft bedoeld. Maar omdat wij mensen een hart hebben, hebben we een keuze. Het Bijbels hart is trouwens niet dat pompje dat het bloed door je lijf pompt. Zo'n hart hebben de dieren ook wel. Het Bijbels hart is ook niet de plek van alleen maar de emoties. Dat zeggen wij vandaag heel gauw. Hè? Ja, het moet van je hoofd naar je hart. En dan denken we aan gevoelens en zo. Nee, het is de plek van je keuzes. De plek van je overtuigingen. De plek van je geweten. Je hart maakt jou jou. En het is het allermooiste dat je aan een ander kunt geven. In feite is dat ook de kern
van de Bijbelse boodschap. Zo lief heeft God de wereld. God geeft zijn hart aan ons mensen. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, kijken wij God diep in zijn vaderhart. Zijn oprechte liefde komt tot uiting in de bereidheid van de Heer Jezus om af te rekenen met ons corrupte, zondige hart. En natuurlijk, de corruptheid die komt in die geschiedenis heel duidelijk naar voren bij de hoofdrolspelers rondom Jezus' kruisdood. Hè, de Joodse leiders die hun eigen hachje belangrijker vinden dan eerlijkheid. En Pilatus die schijnheilig zijn handen in onschuld wast, die geeft ook blijk van een corrupt hart. Judas die Jezus verraadde, Petrus die Jezus verloochent, de andere apostelen die hem in de steek laten. Allemaal geven ze blijk van een onoprecht hart, een corrupt hart. Maar we moeten verder kijken dan alleen die omstanders. Er is een heel oud gezang, misschien ken je het wel, is dat mijn koning? Waarschijnlijk is het een bekend lied bij heel veel ouderen, zie ik in ieder geval dat ze dat lied wel kennen. Ik vind het tweede couplet heel indrukwekkend, want dat begint zo. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Zolang wij niet zien dat ook ons eigen hart corrupt is, waarvoor Jezus naar het kruis moest, ja, dan hebben we ook niet in de gaten dat Gods hart naar ons mensen uitgaat. In Romeinen 5 vers 8 staat een geweldig krachtig Bijbelvers. God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Nou, waarom vind ik dat nou zo'n krachtig vers? Het vers zegt dat Gods liefde voor zondaren het motief is om zijn zoon te geven. En als de Bijbel het over de liefde van God heeft, dan is dat altijd een perfecte, opofferende, dienende liefde. Grotere liefde dan die liefde van God bestaat er niet. Hij heeft ons dus lief met de allergrootste liefde die er maar bestaat. Maar wanneer heeft hij ons lief? Toen wij nog zondaren waren. Dat betekent dat hij ons lief heeft toen wij met elkaar op zijn allerslechtst waren. Een zondaar is in de Bijbel iemand die zijn bestemming mist. Van God gescheiden is. Slechter kun je niet zijn. Nou, als dit vers klopt, en dat mogen we aannemen, want het staat in de Bijbel in Gods woord, en ik denk dat Gods woord waarheid is, dan kan God dus niet meer van ons houden dan hij al doet. Want hij heeft ons lief met zijn allergrootste liefde. En omdat hij ons lief heeft met die grootste liefde die er maar bestaat. En onze zondigheid, die kan die liefde niet meer verspelen, want hij hield al van ons toen wij op ons allerslechtst waren. Toen we zondaren waren. En natuurlijk, we kunnen God wel verdriet doen, hè, met ons gedrag, maar dat heeft geen invloed op zijn liefde. Die liefde is er al als wij op ons slecht zijn. En die liefde kun je dus niet verspelen. We kunnen hem wel verdriet doen. Als je zelf kinderen hebt, kun je dat wel iets bij voorstellen. Als je kinderen hebt die een andere weg gaan dan jij graag zou willen, dan hou je nog steeds van dat kind, maar doet je wel verdriet dat hij een andere weg kiest. Nou, God die geeft zijn hart aan ons mensen. En hij wil onze zondige harten schoonwassen van wat er niet hoort, maar hij wil ons ook helpen om dat hart zuiver te houden. Hij schenkt ons zijn geest, de Heilige Geest, die ons wil vervullen, zodat wij als wijzen en niet als onwijzen ons leven leven. Zo staat dat in Efeze 5, vers 15. Om het met de woorden van Psalm 101 te zeggen, om te wandelen met een oprecht hart. Een oprecht hart, dat is niet direct een zondeloos hart, maar wel een hart dat waarachtig is. Je bent een integer mens als je hart en je gedrag met elkaar matchen. Als dat klopt met elkaar. Als je woorden waar zijn. Als je geen dubbele agenda hebt. Nou, daar gaat Psalm 101 over. Ben je eigenlijk wel integer? Handel je vanuit een zuiver hart? Nou, ik weet niet of het jullie is opgevallen. boven de psalm staat een psalm van David. Nou, dat is wel bijzonder, vind je niet? Ik weet niet waar u, waar jij aan denkt als je aan David denkt. Ik denk al best wel snel altijd aan de schandalen die om David heen hangen. Zijn overspel met Bathseba, zijn laffe moord op haar man Uria, het gerommel in zijn gezin, Amnon, zijn zoon, die Tamar, zijn dochter, verkracht, Absalom, die zijn halfbroer dan weer vermoord. Als er toen roddelbladen hadden bestaan, hadden ze volgestaan met de misstanden in huizen Davids. David zou met scheve ogen worden bekeken, zoals we nu met scheve ogen kijken naar die Engelse prins Andrew. We zouden ons brave, vrome hoofd schudden. En toch is dit een psalm van David. David opent in de psalm zijn hart. We mogen bij hem naar binnen kijken. En wat zie je dan als we nou even zouden vergeten dat David de schrijver is? Ik kom onder de indruk van wat daar staat. Wat is dat mooi? Wat is dat zuiver? Wat is dat gaaf? Hij zingt over goede tierenheid, goedheid en recht. En hij wandelt met een oprecht hart. En verdorven praktijken wil hij niet zien. Hij haat wat de afvalligen doen. Hij wil trouw zijn aan God. En het slinkse hart, dat met slimmigheidjes op eigen voordeel uit is, verdraagt hij niet. En wie zijn naaste lastert, wil de koning geen plaats gunnen in zijn koninkrijk. Het trotse hart en de hoogmoedige ogen verdraagt hij niet. En voor wie liegt en bedriegt, is er in het paleis van de koning geen plaats. Prachtig toch, zou je zeggen. David de koning, die wil een koning zijn uit één stuk. Hij wil dat er recht gedaan wordt in zijn rijk. En hij wil daar zelf een voorbeeld in zijn. Vanuit een oprecht hart wil hij regeren. Hij wil integer zijn. En voor een koning is dat nog veel moeilijker. Want hoge bomen vangen veel wind. De verleidingen van geld, van seks en macht liggen constant op de loer. Je leeft in een glazen huis. Iedereen weet wat je doet. En in onze tijd, waarbij bijna iedereen met zijn mobieltje tegelijk ook een camera in zijn zak heeft, blijft er heel weinig verborgen. Als je een publieke functie hebt, moet je ermee rekenen dat er constant op je gelet wordt. En er liggen altijd mensen op de loer om je te betrappen. Nou, je begrijpt dat de verleiding dan erg groot is om naar buiten toe dan maar zo perfect mogelijk te willen lijken. Ook al ben je in je hart misschien wel iemand anders. En tegelijkertijd kun je ervan op aan dat je een keer door de mand gaat vallen als je hart niet integer is. En dat zien we nou bij deze David juist niet. Ondanks alles is David wel een man uit één stuk. Hij wordt in de Bijbel ook een man naar Gods hart genoemd. David is integer. Zelfs na dat overspel met Bathseba en de moord op Uria schreeuwt hij het uit van verdriet. Wees mij genadig, God, overeenkomstig uw goede tierenheid en delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheden, reinig mij van mijn zonde. Lees wat dat betreft Psalm 51 maar eens na. Nou, als je die Psalm 101 en 51 naast elkaar zou leggen, ja, dan kun je nog afvragen, zou die David wel echt zijn? Het contrast is namelijk zo groot. Hè? De zuiverheid van Psalm 101, die staat lijnrecht tegenover de zondigheid van Psalm 51. Ja, en toch mag je zeggen dat David in beide psalmen integer is. Want integer zijn is niet hetzelfde als perfect zijn. Perfect zijn wil zeggen dat je nooit een fout maakt. Nooit een verkeerde gedachte hebt. Alles moet perfect zijn. Dat past wel heel erg bij onze tijd, hè? Je uiterlijk en je prestaties. Het moet allemaal picobello zijn. Er mag niks op aan te merken zijn. Nou, daar herken je misschien wel iets van in onze wereld, waarin we onze oneffenheden wegfotoshoppen en waarin we de rimpeltjes wegbotoxen, waarin onze lichamelijke maten bepalen of we er wel of niet mee door kunnen. Perfectionisme is een keiharde leermeester. Je wordt er alleen maar onzeker van. Hoe langer je voor de spiegel staat, hoe drukker je jezelf maakt over de onvolkomenheden die je ziet en hoe minder je
de net zo goed aanwezige schoonheid ziet. Je wil perfect zijn, maar daardoor zie je vooral de kantjes die niet perfect zijn. Perfectionisme is een heel zwaar juk. Integriteit is echt iets totaal anders. Integriteit is dat je eerlijk bent. Jezelf niet mooier voordoet dan je bent. Ook je fouten en je zwakheden niet verbergen. Je bent wie je bent, met je gaven en met je zwakke plekken. En mensen weten wat ze aan je hebben, want je draagt geen masker. What you see is what you get. Dit ben ik en ik heb geen ander. Wie zichzelf blijft, houdt het langste vol. Nou, in die zin is David integer. Hij zingt zijn verlangen uit naar zuiverheid. Hij zingt over trouw en recht. Hij zingt over het verlangen om God te ontmoeten. Zo wil David zijn. In andere psalmen zingt hij dus heel eerlijk over zijn zwakheden. En ook dan is hij integer. Hij verbloemt het niet. Niet dat David blij is met zijn missers, helemaal niet. Hij schreeuwt het uit van spijt, van wanhoop. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wat heeft hij een mensen bezeerd? Zijn buurman Uria, zijn kinderen, zijn volk. Maar hij is ondanks alles integer. Want hij verlangt naar recht, hij verlangt naar zuiverheid. Zo wil deze gebrekkige David zijn. Eerlijk. Ja, broeders, zusters, we zijn deze preek begonnen met de misstanden die in onze maatschappij plaatsvinden, bij The Voice en in de voetballerij. Gebeurtenissen als deze brengen scherp de zondigheid van het menselijk hart aan het licht. Een zondigheid die ook in ons eigen hart kan huizen, hè? David die kon erover meepraten, hij verlangde naar recht. Hij verlangde naar een wereld waarin we ons geen verdorven praktijken voor ogen stellen. En toch ging hij zelf ook fout, maar ook met zijn zondigheid zocht hij God. Wij kennen waarschijnlijk allemaal wel die geschiedenis van die overspelige vrouw. Die vrouw die moest volgens de Joodse leiders gestenigd worden. En ze hadden gelijk. Zo stond het in de Bijbel. Volgens de Joodse wet was dat de straf. Maar Jezus doorzag het hart van die mensen die deze vrouw kwamen brengen bij hem. Ze gaven geen zier om die vrouw. Aan de schandpaal moesten. Tussen twee haakjes. Ook hier is de vrouw wel weer slachtoffer trouwens. Hè? Want voor zover ik weet is er voor overspel altijd zijn er twee mensen nodig. En ze komen alleen maar met die vrouw op die proppen. Maar de medeschuldige, zal wel een man geweest zijn, is in geen velden of wegen te bekennen. Ik vind het geniaal hoe Jezus hier weer het hart van God laat zien. De straf mag voltrokken alleen door degene die zelf zonder zonde zijn. En één voor één druipen dan de Joodse leiders af. En niemand bleef over. En Jezus, die zonder zonde is, oordeelt niet. Nou, vandaag worden er dus in onze maatschappij een aantal BN'ers naar voren gebracht. En ze gaan goed voor de bijl. Maar wat zou Jezus nou tegen jou en mij zeggen? Ja, je hebt gelijk. Het kan absoluut niet door de beugel. Het is fout. Heel erg fout. En uiteraard moet er recht gedaan worden aan slachtoffers. Dat allereerst. Dat staat als een paal boven water. Maar heb je nou ook in je eigen hart gekeken? Wie zonder zonde is, mag gooien. En als je moet concluderen dat je niet zonder zonde bent, dan past bescheidenheid. Net als David bewust is van zijn eigen gebreken. En als je dat bewust bent, als je integer bent, dan mag je naar God. De Heer weet heus wel dat wij mensen niet volmaakt zijn. Daarvoor kwam Hij. Hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Niet onze zonden zijn het probleem voor de Heere God, maar onze vroomheid, onze onechtheid, ons gebrek aan integriteit, ons corrupte hart. Nou, ik hoop, in Oldebroek zeggen we dat zo, en ik denk dat we dat hier ook zo zeggen, we willen een gemeente zijn waar het kruis van Jezus Christus centraal staat. En bij dat kruis is vergeving te krijgen voor iedereen die in alle nederigheid zijn knieën buigt. Voor mensen die verlangen naar heelheid, naar gaafheid, en tegelijkertijd zich realiseren dat het in hun hart nog niet is wat het zou moeten zijn. Dat kruis, daar mogen we elkaar steeds weer op wijzen. ook als het niet goed ging. Ook als we ongewild misschien elkaar wel hebben zeer gedaan. Jezus is vol vergeving en wil ook dat wij mensen dat met elkaar zijn. Zogenaamde perfecte mensen, ja, die schrikken af. Integere mensen zijn heerlijk om mee om te gaan. Perfecte mensen willen eigenlijk hun hart niet voor de ander openen. Integere mensen wel. Ze zijn niet perfect, maar ze zijn wel mooi. Met integere mensen kun je van hart tot hart spreken. Ze durven vergeving te vragen en ze durven vergeving te schenken. Corrupte harten vernietigen een samenleving. Corrupte harten vernietigen een gemeente. Integere harten geven ruimte. Integere mensen durven hun zwakheden te delen, hun strijd te benoemen. Integere mensen doen zich niet mooier voor dan ze zijn. Ik verlang ernaar om zo gemeente te zijn en ik hoop dat u daar ook iets van kent. Een gemeente waar we samen streven naar heelheid, maar ook een gemeente waar genade en liefde woont. Omdat we weten dat we nog lang niet zijn wat we zouden moeten zijn. Een gemeente waar we vooral integer met elkaar proberen om te gaan. Dank u wel, Heere Jezus, voor uw kruis. Voor de vergeving die u wilt schenken. Dank u, Vader, voor uw woord waarin ook voor iemand als David plaats is. Dank u, Heer, dat er voor strompelaars zoals wij zijn ook een plek aan uw voeten mag zijn. Amen. We gaan het volgende lied zingen. Dat is Maak mij een beeld van u, Johannes de Heer 187. Waarin we het verlangen mogen uitzingen dat we zijn zoals de Heere God ons heeft bedoeld. En dat Hij ons ook wil vormen naar zijn beeld. 187, vers 1 en 3. Heere God, Vader in de hemel, als we dat lied zo zingen, dan is dat eigenlijk al een gebed. Maak mij een beeld van u. Heer, dat is ons verlangen dat het beeld van de Heer Jezus, dat Christus in ons meer en meer zichtbaar mag worden. En we realiseren tegelijkertijd, Heer, dat we daar soms zo heel ver van verwijderd kunnen zijn. En dan wilt u niet dat we ons vromer voordoen dan we zijn, ook niet naar elkaar, maar al helemaal niet naar u toe. Maar dat we integer zijn, dat we mensen uit één stuk zijn, eerlijke mensen, die komen met hun gebrekkigheid en het bij u neerleggen. En die ook naar elkaar toe komen als ze in al hun gebrekkigheid elkaar hebben bezeerd. En dat we zo niet vroom zijn, maar dat we integer zijn, dat we mensen zijn uit één stuk. Heere God, wilt u zo een rein hart geven aan ieder van ons? En geef dat we daarnaar streven, dat we daarnaar zoeken, Heere, dat ons hart een oprecht hart mag zijn. Dank u wel voor uw woord. Heere, wat bijzonder is het altijd weer om verhalen te lezen over mensen die lang niet perfect zijn en toch mensen mogen zijn die bij u horen. Dat geeft moed, dan weten we zelf ook, Heere, we mogen bij u komen zoals we zijn. Maar we mogen ook het verlangen uitspreken dat u ons maakt zoals u ons hebben wilt. Heere, wilt u dat maar uitwerken in onze levens. We danken u voor uw woord. Heere, behoed ons ervoor als we in de samenleving geconfronteerd worden met allerlei misstanden, ernstige misstanden. Dat we zo makkelijk naar een ander wijzen. En niet meer inzien dat ook in ons eigen hart diezelfde valkuil kan zitten. Heere God, maak ons rein. En help ons om op u gericht te zijn, ook in onze gedachten. Heere, wilt u ons de weg wijzen. We leven in een samenleving met heel veel verleidingen, vooral ook op seksueel gebied. Ook onze jonge mensen komen heel veel tegen. Wat met Mark Overmars gebeurt, gebeurt ook op onze scholen volop. En Heere God, we leggen dat bij u neer en we bidden maar, Heer, dat u ons helpt om andere keuzes te maken. En er niet aan mee te werken om het groter te maken, maar juist om het kwaad in deze tegen te gaan. Heere, wilt u onze jongeren vasthouden? Wilt u ze dicht bij uzelf houden? En vooral ook laten zien hoe mooi u het hebt bedoeld. We zijn er niet door alleen maar te zeggen dat het niet heurt of niet mag, Heere God, maar we zijn er wel mee als we laten zien hoe mooi u het hebt bedoeld allemaal. En uw woord zegt daar prachtige dingen over. Heer, wilt u met ons meegaan de komende week in? Wilt u ons vasthouden, dicht bij uzelf? Wilt u met deze gemeente zijn? We hebben ook gehoord in de voorbeden welke ernstige dingen er gebeurd zijn in de gemeente. Heer, wilt u met uw troost, met uw liefde aanwezig zijn waar dat zo heel hard nodig is? En wilt u vooral laten zien dat u onze God bent. Heer, dank u wel dat we zo alles in uw hand mogen leggen. Dank u voor wie u bent. We loven en prijzen u in Jezus' naam. Amen.
We gaan met elkaar zingen, Johan de Heer 108. God is machtig en waar ik zwak ben, waar ik tekort schiet, daar staat Hij. Vertrouw daarop en leef vanuit die blijdschap. Dat Hij al ons tekort zal aanvullen en ons zal helpen.
Thank you.
staan, dan zal ik de zegen ook uitspreken. En daarna zingen we het laatste couplet van hetzelfde lied. 108 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wil u nog even herinneren aan de collecte. Niet onbelangrijk, straks bij de uitgang hebt u de gelegenheid om uw gave in de collecte te geven. De eerste was voor de gemeente en de tweede voor pastoraat. Hè? Zeg ik het goed? Ja. Dus vergeet u niet in de collecte te geven, zou ik zeggen. We mogen van hier gaan met de zegen van God. En de zegen van God, die ontvang je nooit zomaar. Die ontvang je om zelf ook weer tot zegen te zijn. Ga zo van hier als gezegende mensen. Ik zegen jou in de naam van God de Vader, die jou heeft gemaakt. En van Jezus Christus, die voor jouw zonde aan het kruis van Golgotha is gestorven. En van de Heilige Geest, die jou wil helpen om naar Gods bedoelingen te leven. Wees gezegend. Amen.